Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Fijn om zo in uw midden te zijn deze ochtend voor het eerst. Dus ik zal mij kort even voorstellen voordat we het woord gaan openen. Nou, zoals u heeft gehoord, mijn naam is David van Wijk. Ik woon in Waddinxveen, ben getrouwd, we hebben twee prachtige kinderen. En ik mag fulltime werken voor Stichting Israël en de Bijbel. Daarbij ben ik betrokken bij de Bijbelverspreiding, maar ook bij het Bijbelonderwijs, zoals vanochtend. En ongetwijfeld kent u mijn collega's Ton en Christian Stier, die hier al in het verleden al regelmatig hebben gesproken. En met hen werk ik nauw samen. En het is misschien wel wat mooi om wat daarover te vertellen, want veel mensen vragen ons van, hoe gaat het nu in de coronatijd met de Bijbelverspreiding? Normaal reizen wij natuurlijk veel om Gods woord te verspreiden onder het Joodse volk. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat nu inderdaad moeilijker is. Gelukkig hebben we juist in het afgelopen jaar, ook te midden van de coronatijd, twee collega's in Israël erbij gekregen die daar het werk ook voort kunnen zetten, ook in coronatijd, wanneer wij niet naar Israël toe kunnen reizen. Het afgelopen jaar hebben we dit boekje uitgegeven. Nou, u ziet er geen titel op staan, maar dit is het Matteüs Evangelie in het Jiddisch. En Jiddisch is de taal van ultra-orthodoxe Joden, voor hun dagelijks taalgebruik. En we zijn bezig, een Joodse gelovige met een ultra-orthodoxe achtergrond, die is bezig een oude Jiddische vertaling, wat een goede vertaling is, maar dat Jiddisch is veranderd in de loop van de tijd, die is bezig om dat zo aan te passen dat het voor ultra-orthodoxe Joden vandaag begrijpelijk is. En het Matteüs Evangelie is af en hebben wij al uitgegeven in boekvorm. Die wordt al verspreid momenteel in New York onder andere, in Jeruzalem. En hij is bewust dus zonder titel, zodat er geen associaties van het Nieuwe Testament zijn. Maar als je hem openslaat, dan is het gelijk duidelijk dat het Matteüs Evangelie is. En zoals u al zag, ik haalde hem uit mijn binnenzakje en dat is ook bewust zo gedaan. Dat hij ook makkelijk weg te stoppen is, omdat men niet op graag op straat in hun eigen wijk wordt gezien met een dergelijke boek in de handen. En wat bijzonder is, juist in deze coronatijd, we hadden dat plan al, maar is om de hele Bijbel in het Jiddisch online te publiceren. En daar hebben we juist extra op ingezet in deze tijd. Inmiddels is de website er waar het Matteüs Evangelie op staat, het Oude Testament wordt daar momenteel ook opgezet. De Hebreeënbrief is net afgelopen week ook geüpdate en afgekomen, dus die wordt er ook zo snel mogelijk opgezet. En wat heel bijzonder is, we werken samen met andere organisaties, onder andere uit Amerika, Jews for Jesus, die is bezig om daarmee te adverteren, zodat mensen online die advertenties tegenkomen naar de website gaan. Want veel ultra-orthodoxe Joden maken in het geheim gebruik van internet en kunnen dus zo op hun telefoon toch de Bijbel gaan lezen. Dus dat zijn geweldige ontwikkelingen, juist ook in deze tijd van corona. Maar we hopen natuurlijk en het kriebelt om weer echt erop uit te gaan. Dus we maken voorzichtig aan plannen voor als de boel weer open gaat, om weer echt te gaan reizen natuurlijk. Want er is, gaat niets boven echt in gesprek gaan met mensen. En gelukkig afgelopen week zijn de eerste twee Bijbels weer aan Israëlische toeristen hier in Nederland gegeven. Dus we hopen, dat geeft ons hoop dat we dat ook dit zomerseizoen weer kunnen gaan doen. Goed, we gaan naar het woord toe. U zag al, ik heb iets meegenomen. En ik hoor altijd veel mensen, als ik hem meeneem, al fluisteren, Chanukia. Nee, dit is geen Chanukia. Chanukia heeft 9 armen. En die wordt speciaal met het Chanukka-feest gebruikt. Dit is de menorah. Of eigenlijk moet je in het goed Hebreeuws zeggen menorah. Maar wij als Nederlanders hebben het over de menorah. Oftewel de lamp van God, zoals die ook in de Bijbel wordt genoemd. En daar wil ik het met u over gaan hebben vanochtend. Misschien kunt u vast opzoeken Exodus 25. En ik zal u vast zeggen, als we dat gaan lezen, dan kan ik me zo voorstellen dat het voor het op het eerste gezicht, als we het aan het lezen zijn, voor u wat technische, wat droge stof is. En dan wil ik u vragen wat geduld met mij te hebben, want ik hoop u juist de rijkdom van dit gedeelte te laten gaan zien. Maar daarvoor moeten we eerst eventjes door de droge stof heen, wat het misschien op het eerste gezicht lijkt. Exodus 25 wil ik met u lezen vanaf vers 31. En daar lezen we de instructies voor het maken van de menorah. Exodus 25 vanaf vers 31 en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daar spreekt God tot Mozes: u moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn armen, zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moet er één geheel mee vormen. En 6 armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken. 3 armen van de kandelaar uit zijn ene kant en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem. En 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo moeten de 6 armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten 4 bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem, met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de 6 armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar 1 geheel vormen. Het geheel moet 1 stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervolgens moet u de bijbehorende 7 lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn. Van 1 talent zuiver goud moet men het maken, met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp dat u op de berg getoond is. En dan wil ik nog 2 versen uit hoofdstuk 27 lezen. Hoofdstuk 27, vers 20, dat hangt er namelijk mee samen. 27, vers 20. U moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie uit gestoten olijven voor u meenemen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. In de tent van ontmoeting aan de buitenkant van het voorhangsel, dat tegenover de getuigenis is, moeten Aaron en zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de ochtend, voor het aangezicht van de Heere. Dit is voor de Israëlieten een eeuwige verordening, al hun generaties door. Tot zover het gedeelte uit Gods woord. Nou, met het stuk wat we gelezen hebben, vallen we midden in de instructies die de Heere aan Mozes op de berg Sinaï geeft. God heeft Israël eerst allerlei wetten gegeven in de voorgaande hoofdstukken. Wetten rondom hun gedrag, wetten rondom de feesten die ze moesten vieren. Dat staat in hoofdstuk 19 tot en met 23. Vervolgens heeft de Heere een verbond gesloten met Israël. En bij dat verbond belooft het volk alles te doen wat hen zojuist in die wetten geboden is. Een onderdeel van dat verbond is dat Israël Gods eigendom wordt en hij hun God zal zijn. En om dat te bewijzen, wil God ook daadwerkelijk in hun midden komen wonen. Vandaar dat Mozes na de verbondsluiting instructies krijgt over de bouw van de tabernakel, het heiligdom voor God zelf. En het gedeelte wat wij net hebben gelezen is een onderdeel daarvan. En eigenlijk, terwijl we dit gedeelte lezen, moeten we in ons hoofd bedenken dat het volk nog steeds onderaan de berg wacht. En de Heere vertelt aan Mozes wat hij moet gaan doen. Maar deze instructies voor de bouw, die zijn net als de wetten die eerder gegeven zijn, geen vrijblijvende opdracht. Er is bijna geen zin in het gedeelte wat we net hebben gelezen, dat niet in de gebiedende wijs staat, dat niet waar geen moeten in staat. En in hoofdstuk 27, wat ik erbij heb gelezen, wordt dat nog eens onderstreept. De Heere vertelt daar dat die verzorging voor de kandelaar een eeuwige verordening is, al hun generaties door. Maar dan komt het. De Heere vertelt Mozes niet alleen met woorden wat hij moet gaan doen. Hij heeft het hem ook laten zien. Want het laatste vers uit hoofdstuk 25 wat we lazen, is dat hij het moest maken naar het ontwerp dat hem op de berg getoond is. Met andere woorden, alles in de tabernakel is een replica. De tabernakel zelf is niet het origineel. Het is een aardse afbeelding van dat wat Mozes in de heerlijkheid bij de Heere gezien heeft. Wat Mozes daar op de berg gezien heeft. De Israëlieten zagen dat alleen maar op afstand, als donder en bliksem en rook. Maar Mozes mocht het van dichtbij zien. En wie dus wil weten wat Mozes daar op de berg gezien heeft, die moet de tabernakel gaan bestuderen. En ik zei het al, begon ermee, dat stuk wat we gelezen hebben lijkt op misschien op het eerste gezicht wat droge stof, een bouwinstructie. Maar als we het nou eens niet lezen alsof het een bouwinstructie is, maar alsof het een schilderij is van datgene wat Mozes in de heerlijkheid gezien heeft. Dan gaat het opeens leven, dit gedeelte. Maar om dat schilderij te leren kennen, wat Mozes gezien heeft, dat schilderij te leren kennen, moeten we eerst die kandelaar eens wat nauwkeuriger bestuderen om de betekenis daarvan te zien. Nu, deze kandelaar, die stond in het voorste gedeelte van de tent die midden in de tabernakel stond. Ik denk dat we allemaal die afbeeldingen wel kennen van de omheining met de voorhof, en daar in het midden stond het daadwerkelijke heiligdom. En midden in die tent zaten twee gedeeltes. Je had vooraan het heilige en daarachteraan het heilige der heiligen. Nou, deze kandelaar stond in het heilige, in het voorste gedeelte. In die tent was geen enkele raam of opening. Ja, uiteraard wel een opening om er door binnen te komen, maar geen opening waar licht door naar binnen kwam. Die kandelaar die er stond was dus de enige lichtbron. Zonder die kandelaar was het daar volkomen donker geweest, als je bedenkt wat er allemaal voor doeken overheen lagen. Wanneer de priesters daar werkten in de tabernakel, zouden ze dat in het donker hebben gedaan als die kandelaar er niet stond. Nou, het gedeelte wat we net hebben gelezen onderscheidt dan vervolgens nog een aantal voorwerpen. De kandelaar zelf, de lampen. Ik heb een bijbel, wij kennen de kandelaar als waar je kaarsen inzet, maar de oorspronkelijke die was sowieso een stuk groter, ongeveer zo groot als ik ben, misschien wel een stukje groter. En er zaten geen kaarsen in, maar lampen. De lampen zijn een apart onderdeel, olielampen. Daar gaan we straks nog verder over hebben. Dan onderscheidt het nog de gereedschappen voor de verzorging en de olie. En binnen die kandelaar zijn ook een aantal onderdelen te scheiden. Wij hebben het vaak over een zevenarmige kandelaar, maar dat is eigenlijk niet hoe de Bijbel erover spreekt. We hebben het net gelezen als een kandelaar met drie paar armen. Eén kandelaar met drie paar armen. En we gaan straks ook zien waarom dat onderscheid nou belangrijk is. En naast de armen zien we dan nog de versiering. Dat zijn de bloemkelken, die heeft deze niet. Maar de echte die had telkens versiering met amandelbloesems, knoppen en bloesems. Samenvattend, als we dat stukje al even samenvatten, dan kunnen we dus zeggen dat er daar in de heerlijkheid bij God maar één lichtbron is. En deze lichtbron zelf bestaat uit een drager, de kandelaar. En die drager die heeft zeven lichten. De zeven lampen gevuld met olie. En die lichtbron die wordt verzorgd door de priesters. Nou, als we de rest van de Bijbel op deze lichtbron in Gods heerlijkheid zouden gaan naslaan, dan komen we die inderdaad vaker tegen. Ik zal ze niet allemaal stuk voor stuk behandelen, maar bijvoorbeeld in Zacharia 4 ziet de profeet Zacharia een visioen van een menorah. Openbaring 4 beschrijft zeven vurige fakkels voor de troon van God, ook weer die zeven lichten. En Openbaring 21 beschrijft de lichtbron van het nieuwe Jeruzalem. Nou, wat opvallend is, is dat zowel Zacharia als Openbaring beschrijven de zeven lichten ook wel als zeven ogen of zeven geesten van God. En waarom is dat belangrijk? Nou, dat vertelt ons wat, of beter gezegd, wie die zeven lampen zijn. Ik geloof namelijk dat het niet toevallig is dat het hier om olielampen gaat. De Israëlieten moesten pure olijfolie brengen, hebben we gelezen. Nou, olie, slaat er maar op naam. Olie is in de Bijbel bijna altijd het symbool van de Heilige Geest. Met andere woorden, daar in de heerlijkheid bij God is de Heilige Geest in al zijn puurheid, zijn volheid, pure olijfolie. Dus dat gaan we straks nog wat verder op in, hoe dat zo samenhangt. Maar die olie spreekt van de Heilige Geest, die zeven lichten. Maar wat of wie is nou die drager van deze zeven lichten? En ook daarvoor kunnen we gewoon naar de beschrijving van de kandelaar zelf gaan kijken. De eerste aanwijzing vinden we in de versieringen van de kandelaar. De amandelbloesems. ook die amandelbloesems komen we vaker tegen in de Bijbel. De ene is Jeremia 1 en de andere is Numeri 17. En vooral die is extra opvallend, omdat het daar ook staat in de context van de priesterdienst en de tabernakel. De situatie is daar als volgt. Korach leidt een opstand tegen de familie van Aaron. Hij wil eigenlijk ook dat ambt wat Aaron en zijn zonen mochten uitoefenen, dat wil hij ook doen. Het priesterambt. Er volgt dan een vreselijk oordeel over Korach en de rest van de opstandelingen. En om dan opnieuw te bevestigen dat de Heere inderdaad Aaron heeft uitgekozen en zijn familie, moet elke familie een staf in de tabernakel leggen. En dan zegt de Heere in Numeri 17, de staf van de man die ik verkies zal in bloei staan. En vervolgens gaat de staf van Aaron bloeien met amandelbloesem. Die uitspraak, de man die ik verkies, slaat in dit gedeelte natuurlijk in eerste instantie op Aaron. Maar als we de menoren als het ware zien bloeien, net zoals de staf van Aaron, dan denk ik dat we die uitspraak ook daarop toe mogen passen. Dat die menoren spreekt van een persoon, van de man die de Heere verkiest. De man die de Heere heeft uitgekozen. Maar wie is die man dan van wie de menorah spreekt? Nou, toen ik in Israël was en meerdere keren geweest voor het werk, en wie van u daar geweest is, die zal het misschien wel zijn opgevallen, in Israël kom je overal menorahs tegen. Dat begint al als je op het vliegveld aankomt, de douanebeambten hebben zo'n mooi schildje op hun schouder zitten met erop een menorah. De menorah is namelijk het symbool van de staat Israël. Dan ga je vervolgens naar Jeruzalem, naar de oude stad. En dan staan ze in de souvenirwinkels, in alle soorten en maten en groottes en versies. En als je dan van de souvenirswinkels wat doorloopt, langs de klaagmuur, omhoog de Joodse wijk in, dan staat er een grote glazen stolp, die groter is dan ik zelf ben, met een gigantische menorah erin. Die is van het Tempelinstituut en dat is een replica van de menorah zoals die in de tempels van de Tempel van Salomo stonden. Een gigantische menorah. Zij hebben hem klaargezet, het Tempelinstituut, voor een nieuwe tempel die zij willen bouwen. Dus die staat er niet zomaar, die menorah. Dus dan zou je zeggen, het Joodse volk, de Israëli's van vandaag, zij moeten toch weten wie dat is van wie de menorah spreekt. Nou, als u het zou vragen aan iemand op straat, dan zou u verschillende antwoorden kunnen krijgen. De een zal zeggen, het spreekt van Gods aanwezigheid te midden van zijn volk. Is wat voor te zeggen, die menorah die stond in de tabernakel waar God te midden van zijn volk woonde. De ander zegt, het is een symbool van het volk Israël. En vandaar dat ook de staat Israël dat symbool heeft. Maar dat laatste, dat het een symbool van het volk Israël is, dat zeggen ze op basis van Jesaja 42. En daar lezen we Jesaja 42 vers 1. Het is geen groot gedeelte, maar wie het wil opzoeken, Jesaja 42 vers 1, een enkel vers, een belangrijk vers. Daar lezen we, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Nu, dat stukje van de profetie lijkt alvast te kloppen met de menorah. Het gaat hier over een door God uitgekozene, wat we net zagen bij die amandelbloesem, op wie de geest ligt. Nou, dat klopt ook. We hebben gelezen over die olielampen. En vervolgens leest men vers 6 over deze uitverkorene. Vers 6 van de tweede helft. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Het licht komt hier dus ook voor in deze profetie. Men zegt dus dat het hier gaat over een uitgekozene op wie de geest rust, die een licht is. Het hele plaatje lijkt te kloppen met de menoren, wat we tot nu toe hebben gezien. Maar het grote verschil is dat men zegt, is dat deze knecht van de Heere Israël zelf is. Maar dat kan niet in dit gedeelte. Er staan inderdaad stukken waar Israël een knecht van de Heere wordt genoemd. Maar deze knecht uit Jesaja 42 is een verbond voor het volk. Nou, het volk gaat in Jesaja altijd over Israël. Hoe kan Israël een verbond zijn voor het volk, voor Israël? Het moet dus over iemand anders gaan, Jesaja 42. Jesaja 42 gaat dan ook niet over Israël, maar over de Messias van Israël. Er is wel degelijk een samenhang, maar het gaat over de Messias van Israël, deze profetie. Nou, dat is, geloof ik, van wie de menorah spreekt. Jesaja 42 wordt terecht met de menorah gecombineerd, maar spreekt niet van Israël, maar van de Messias. Daar in die heerlijkheid bij God was de Messias van Israël, op wie de geest rust. Hij is de man die God heeft uitgekozen. Hij is het licht voor de heidenen. Hij moet verzorgd, gediend worden door de priesters van het volk Israël. Hij is de enige lichtbron die er voor God kan bestaan. En wij kennen zijn naam natuurlijk. Wij kennen zijn naam, de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. Hier nog in het verborgene, wij kennen hem, wie hij is. Maar hier is een profetie over zijn komst zonder dat zijn naam wordt genoemd. Maar hij was degene die daar al was bij God in de heerlijkheid, op wie de geest volkomen kon rusten. En als we dat zien, dan gaat de rest van die beschrijving van de kandelaar opeens ook leven. We hebben gelezen dat het gedreven werk moest zijn. Dat betekent, deze kandelaar is gegoten in een mal. Nou, de echte was gedreven werk. Dat betekent dat hij met hamers werd bewerkt totdat hij zijn goede vorm had gekregen, gedreven. Dat is hoe je zo draait op zo'n schijf. Nou, dat spreekt van het lijden dat de Messias moest ondergaan, geslagen worden. De kandelaar moest van puur goud gemaakt worden. Dat spreekt van zijn heerlijkheid, van zijn afkomst. Ik wil met u nog eens een andere profetie uit Jesaja erbij pakken, Jesaja 11, om te laten zien hoe volmaakt dit beeld van de menorah eigenlijk is. Jesaja 11. En dan gaan we ook zien waarom het over drie paar armen gaat. Jesaja 11, vanaf vers 1, daar lezen we: want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. Hier beschrijft Jesaja de Messias als een loot die opschiet. Op hem rust de geest van de Heere. Nou, en ik geloof dat we daar die stronk mogen zien, de voet, die loot die opschiet, de kandelaar, en op wie de geest van de Heere rust, de olielampen. En vervolgens zien we als het ware drie paar armen. De geest van de Heere, en die wordt vervolgens uitgesplitst. Dat is één, de geest van de Heere. Dat is nog geen paar, maar een enkele. Maar er komt de geest van wijsheid en inzicht, de eerste paar. Geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. Drie paar. Snapt u nu waarom er wordt gesproken over één schacht, de geest van de Heeren, met vervolgens die drie paar armen die daarop volgen? Nu snappen we ook waarom de Bijbel spreekt van zeven geesten van God. Ik heb dat altijd een raadsel gevonden vroeger. Er is toch maar één heilige geest. Maar die zeven geesten van God spreekt van die verschillende aspecten van de Heilige Geest, karaktertrekken zou je kunnen zeggen, waar Jesaja 11 hier over spreekt. Eén geest die ook zevenvoudig geuit wordt hier. Moet u zich eens voorstellen als we nog eens teruggaan naar Mozes. Mozes heeft daar op de berg van de Heere, op de berg in de heerlijkheid van God, de Heer Jezus als komende Messias gezien voor zijn menswording. Op wie de geest van God werkelijk kan rusten. Dat is onvoorstelbaar als we daarover nadenken wat Mozes daar heeft gezien. Vervolgens heeft hij een afbeelding laten maken, precies zoals God had geïnstrueerd. Een afbeelding die ze hebben gemaakt door Bezaliel en Aholiab. En die afbeelding hebben ze letterlijk meegesjouwd door de woestijn, de menorah. Ze hebben dat beeld van de Messias daar letterlijk midden tussen hun tenten gehad in de tabernakel. Dat beeld van de Messias heeft later, toen Salomo de tempel bouwde, heeft dat in de tempel gestaan, in het hartje van Jeruzalem. God heeft het volk jarenlang laten zien, al die eeuwen door, dat hij in de persoon van de Messias daadwerkelijk in hun midden wilde zijn. Die menorah, die heeft daar in hun midden gestaan. Zijn wens was dat ze de Messias zouden dienen als een eeuwige verordening al hun generaties door. Maar wat is daarvan terechtgekomen? De Heer Jezus is daadwerkelijk als Messias gekomen, weten we. Johannes 1 zegt van de Heer Jezus: dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, zijn eigen volk, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Is het niet hartverscheurend om dat te bedenken? Dat ze jarenlang die menorah letterlijk mee hebben gesjouwd. Dat ze al die profetieën hebben gehoord, waarvan we er net twee hebben gelezen uit Jesaja. En dan komt uiteindelijk dat waarachtige licht. De afbeelding wordt ingewisseld voor de werkelijkheid, het echte licht. De Messias, mens geworden. God, mens geworden. En dan lezen we in Johannes: maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. U moet het einde van het boek Handelingen maar eens lezen. En daar staat die definitieve afwijzing eigenlijk beschreven. Dat speelt tussen 60 en 70 na Christus, het einde van Handelingen. En wat gebeurt er dan in 70 na Christus? Jeruzalem en de tempel worden verwoest door de Romeinen. De tempelschatten worden weggevoerd, inclusief de menorah. Misschien kent u die afbeelding op de triomfboog van Titus, waar Romeinen onder andere de menorah op hun schouders meesjouwen. De kandelaar wordt bij hen weggenomen. En dan lijkt het wel daar in 70 na Christus alsof Gods plannen hopeloos mislukt zijn. De afbeelding is werkelijkheid geworden, is afgewezen, de tempel verwoest en zelfs de afbeelding is meegenomen. Is er dan geen mogelijkheid meer om dat licht alsnog te zien, dat licht te leren kennen voor het Joodse volk? Nu, de Heer Jezus zegt een aantal bijzondere dingen over het licht van de wereld. Hij zegt in Johannes 9 dat Hij het licht van de wereld is, zolang Hij in de wereld is. Met andere woorden, als Messias op aarde was hij het licht van de wereld, voor iedereen zichtbaar. Maar na zijn hemelvaart niet meer. Is er dan geen licht meer na zijn hemelvaart? Jawel, want tegen zijn discipelen zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 5 vers 14 dat zij het licht van de wereld zijn. Zijn discipelen zijn dus het licht van de wereld wanneer hij niet lichamelijk fysiek aanwezig is. En ik geloof dat wij dat als zijn volgelingen van de Heer Jezus vandaag ook op onszelf mogen toepassen. Dat tijdens zijn afwezigheid, tijdens zijn fysieke afwezigheid op deze aarde, dat wij zijn vertegenwoordigers zijn. Zijn lichtdragers. Degene die zijn licht mogen laten zien. Dus ja, het Joodse volk heeft ook vandaag de dag nog de mogelijkheid om de Heer Jezus als het waarachtige licht, als de Messias van Israël, te leren kennen. Het is namelijk aan zijn volgelingen vandaag om dat licht te verspreiden. Net als de Heer Jezus dat deed. Eerst voor de Jood en vandaag de dag ook voor de andere volken. En tegelijkertijd, als ik dat zeg, dan kan ons licht laten schijnen soms zo abstract klinken. Laten we daarvoor eens teruggaan naar het beeld van de menorah. Die kandelaar die droeg 7 lampen die het licht lieten zien. We hadden al gezien dat die 7 olielampen voor de Heilige Geest staan. Het is dus niet aan ons om nou dat licht te maken, om dat licht te zijn. Nee, het is aan de Heilige Geest in ons om door ons heen dat licht te verspreiden. Het is zaak dat de Heilige Geest in ons zijn werk kan doen. Het hangt niet van ons af, maar van Hem. Die lamp van de Heilige Geest die moet voortdurend in ons branden. De Heer Jezus geeft ons aan ook hoe we dat licht kunnen laten schijnen. In hetzelfde tekst waar Hij zegt dat wij het licht van de wereld zijn, in Matthäus, zegt Hij ook dat we ons licht zo moeten laten schijnen dat ze onze goede werken zien. En dan moeten we goed lezen wat er staat. Er staat niet, we moeten onze goede werken laten zien. Nee, we moeten ons licht zo laten schijnen dat die goede werken zichtbaar worden. En daarmee komen we terug bij de Heilige Geest. Hij moet in ons de goede werken bewerken. Hij is het licht in ons. Het is dus niet voor ons om te gaan plannen, om maar dit te gaan doen en dat te gaan doen. Begrijp me niet verkeerd. Het is heel goed om misschien een keer een evangelisatiecampagne op te zetten of om als zendingswerker plannen te maken of wat dan ook. Maar dat is niet waar het vanaf hangt. We kunnen ons zo druk maken in ons leven over hoe moeten wij nou getuigen zijn. Ik bracht dit een keer in een gemeente, kwam een oudere zuster naar me toe, na afloop. En ze zei, ja, door mijn zwakke gezondheid ben ik eigenlijk aan huis gekluisterd. Ik kom wel naar de diensten toe, maar hoe kan ik dit nou doen? Wat ben ik nog voor van betekenis? En eigenlijk viel mijn mond open van verbazing, want ik kende de rol van deze zuster in de gemeente. En als ik daar kwam, zag ik hoe zij oog had voor de zwakkeren die daar kwamen. Als ik daar kwam, zag ik met hoeveel liefde en plezier zij het orgel speelde in die gemeente. En ik zag het aan haar, maar zij had het zelf niet door. Dus het is opnieuw, het was voor haar niet taak dat zij nou allemaal plannen gingen maken en hoe kan ik dit voor de Heer doen en dat doen. Nee, eenvoudig leven met de Heer, jezelf beschikbaar stellen aan Hem en dan wil God ons gebruiken op de plek waar Hij ons gesteld heeft. Op de plek waar u komt, daar kom ik niet. En zo is het, zo wil de Heer ieder van ons als een licht laten schijnen op de plek waar Hij ons gesteld heeft. In onze eigen straat, met onze eigen kennissen. En hoe weinig we misschien ook buiten komen, de Heer kan ons gebruiken voor diegenen die we zien. En zelfs dan. Dan is er nog altijd het gebed. En wij stellen vaak het gebed als de laatste optie van wat we nog kunnen doen. Maar gebed is het eerste werk wat we moeten doen. En mijn ervaring is juist dat zo'n oudere zuster, ik ken haar, dat het juist de trouwste bidders zijn. Misschien wel de belangrijkste soldaten in het leger van de Heer, die het belangrijkste werk doen, het gebed. Dus ja, we kunnen ons licht laten schijnen. Maar dat hoeven we niet zelf te doen. Niet in eigen kracht. Dat wil de Heer door ons heen doen. Dwars door onze onvolkomenheden heen. Laten we onszelf dus telkens opnieuw onze levens weer toewijden aan Hem. Maar terug naar Israël. De individuele Jood mag vandaag de dag de menorah net als wij terugvinden als hij tot geloof komt in de Heer Jezus als Messias en zelf ook een licht in deze wereld komt. Ik heb heel wat getuigenissen gehoord en gezien van Joodse mensen die de Heer Jezus als Messias leerden kennen. En wat opvallend is, is dat heel veel van hen getuigen alsof ze van de duisternis, dat het voor hen was alsof ze van de duisternis in het licht kwamen. Dat ze werkelijk het licht hebben leren kennen. Nu, dat geldt voor het individu vandaag en daar mogen we ons voor inzetten, net zoals we dat licht brengen naar de andere volken, juist daarbij het Joodse volk niet vergeten. Maar het volk als geheel dan, blijft het volk ook zonder menorah? Nou, ik zei het al, een Israëlische organisatie genaamd het Tempelinstituut, die heeft alles klaar liggen voor de nieuwe tempel. Ze zeggen dat zodra ze toestemming krijgen om te offeren op de Tempelberg, dat ze dat binnen 5 dagen kunnen doen. De voorwerpen zijn opnieuw gemaakt, de priesters zijn opgeleid, ze oefenen alle feesten jaarlijks. En de menorah staat klaar, ik zei het al, u kunt hem zien bij de klaagmuur. Maar, we kunnen de menorah wel nabouwen. Maar door de menorah na te bouwen komt niet dat waarachtige licht terug. De menorah zelf is een afbeelding en niet de werkelijkheid. Om dat waarachtige licht terug te krijgen heb je de Messias zelf nodig. Sterker nog, ik geloof wel eens dat ze datgene wat ze bewerken het tegenovergestelde zou kunnen uitwerken. Want ik weet dat als er straks een tempel weer in Jeruzalem komt te staan, dat daar, zegt Gods woord, de tegenstander van de Messias zichzelf in zal presenteren. De Bijbel leert namelijk dat er een mens der wetteloosheid zal komen, die zich in de tempel zal neerzetten. Een antichrist, een anti-Messias die velen zal verleiden. En dat is geen leuke boodschap, maar we leven in een wereld die steeds donkerder wordt. Daar bepaalt een dergelijke profetie ons bij. Maar er bepaalt ook de wereld om ons heen ons bij. Dat de duisternis is, een kenmerk van duisternis is dat je niet ziet waar je heen gaat. Dat je het niet ziet waar het toe leidt wat je doet. En dat zien die mensen van het Tempelinstituut niet. Maar dat geldt net zo goed voor de wereld om ons heen. Dat geldt voor iedereen die zonder de Heer Jezus als het waarachtige licht leeft. Dat hij niet ziet dat datgene waar hij doet, wat hij doet, waar dat toe leidt. Het geldt voor de mensen om ons heen die de Heer Jezus niet kennen. Dat ze niet weten waar ze heen gaan. Niet weten waar ze morgen zijn, waar ze volgende week zijn. Maar vooral niet waar ze de eeuwigheid doorbrengen. Maar dat geldt net zo goed op een ander niveau. Mensen weten niet waar de dingen die ze vandaag doen toe leiden. Waar ontrouw toe leidt. Waar het egoïsme en de zelfverheerlijking in onze maatschappij toe leidt. Waar abortus toe leidt, wat zoveel gebeurt binnen onze maatschappij. En zoveel andere ontwikkelingen die we in de maatschappij om ons heen zien, waar al die ontwikkelingen toe leiden en wat het voor gevolgen heeft, men ziet het niet. Het is een kenmerk van duisternis. En waarom zeg ik dit? Nou, omdat ik wil benadrukken dat lichtdrager zijn geen vrijblijvende zaak is. Want we leven in een duistere wereld. Elke generatie die er is op deze aarde heeft maar één generatie gelovigen. En in de generatie van vandaag mogen wij de lichtdragers zijn. De vertegenwoordigers van de Heer Jezus. En nogmaals, niet in eigen kracht, in zijn kracht en onder zijn leiding. En dus geen grootse plannen maken, maar eenvoudig een lichtdrager zijn. Onze levens aan hem toewijden en vasthouden aan zijn woord. Dat is onze taak in onze tijd. En laten we hopen en bidden dat er vandaag de dag nog velen dat waarachtige licht mogen leren kennen. Of ze nou Joods zijn of niet Joods. Maar daar wil ik geen amen zeggen. Dan hebben we een mooie boodschap gehoord. Maar dan zouden we blijven hangen misschien bij die duisternis van deze dag. Terwijl de Bijbel zoveel heerlijker vooruitzichten nog geeft. Want hoe zal het verder gaan? Blijft de wereld in duisternis? Nee. Gelukkig geeft de Bijbel ons uitzicht op wat er verder nog gaat komen. Want inderdaad, er komt een tempel waar die mens de wetteloosheid in zich zal zetten. Maar daarna komt er nog een andere tempel. Als de Heer Jezus zijn koninkrijk op deze aarde gaat vestigen, gaat regeren vanuit Jeruzalem, dan komt er nog een andere tempel. En die beschrijft Ezechiël. En dat is de tempel in het Messiaanse Rijk. En Ezechiël beschrijft geen menorah daar. Maar hij beschrijft wel iets heel veel mooiers. Namelijk dat de Heere daar weer zal zijn in de tempel. En na het Messiaanse Rijk zal het hemelse Jeruzalem neerdalen vanuit de hemel. En dan krijgen we eigenlijk de werkelijkheid te zien waar de afbeelding, waar de tabernakel alleen een afbeelding van was. En daar ga ik mee afsluiten met een vers uit Openbaring 21, vers 22 over het nieuwe Jeruzalem. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Wat een heerlijk moment zal dat zijn. Als God met al zijn plannen tot zijn doel is gekomen. En hij definitief die afbeelding heeft vervangen door de werkelijkheid dat het Lam zelf de lamp is van het nieuwe Jeruzalem. Daar mogen we aan vasthouden. Dat Gods plannen niet zullen falen. Wat we ook om ons heen zien gebeuren in deze wereld, met welk lijden we ook te maken hebben, Gods plannen zullen niet falen en hij zal tot zijn doel komen. En daar bij die kandelaar zal alsnog die kandelaar gediend worden, het lam zelf, als een eeuwige verordening door het Joodse volk gediend worden. Dan mogen ze werkelijk in zijn licht wandelen. En tot die tijd, tot al die dingen in de toekomst gaan gebeuren, dan mogen we daaraan vasthouden dat wij lichtdragers zijn van dat licht in een wereld die dat zo hard nodig heeft. Amen. Mag ik u voorgaan in een dankgebed? Trouwe God en Vader, Heer, we willen u loven en prijzen. We willen u danken voor wie u bent. We willen u danken voor de rijkdommen van uw woord. Heer, dat zelfs een gedeelte wat misschien voor ons mensen zo droog lijkt, Heer, dat het niet toevallig is dat dat in uw woord staat. Dat, dat over elk woord is nagedacht door u. Dat het uw woorden zijn. En Heer, dat we daar dan ook weer van onder de indruk mogen komen als we daarin gaan graven. Heer, dat we mogen ontdekken wat voor een rijkdom erachter schuil gaan. Dat achter zo'n tekst, zo'n plan van u schuil gaat over de Heer Jezus zelf. Heer, dat u die hele lijn schetst. Heer, we willen u danken dat we mogen weten van wie die kandelaar spreekt. Heer, dat het voor ons niet een afbeelding is, Heer Jezus, maar dat wij u werkelijk kennen zoals u bent. Misschien nog met al onze tekortkomingen, misschien nog niet volledig, Heer, maar dat we u boven alles mogen kennen als onze verlosser en zaligmaker, als onze Heer. Dat we met u mogen wandelen dagelijks. En Heer, we zijn ons bewust dat ons dat ook een verantwoordelijkheid geeft. En dan willen we u vragen, wilt u ons helpen, Heer, om ook uw vertegenwoordigers op deze aarde te zijn. En als we op onszelf zien, Heer, dan weten we dat we daarin tekort schieten. Dat we dat niet kunnen. Heer, dat we tegen onze eigen beperkingen oplopen. Maar we willen u danken, Heer, dat u ook zegt dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. Heer, dat we eenvoudig dragers mogen zijn. Dat u uw geest in ons heeft gegeven. Dat u uw woord heeft gegeven als een richtsnoer. En uw geest in ons die ons daarin wilt leiden. En Heer, dan willen we u zo vragen, wilt u ons ook helpen om zo in de wereld om ons heen uw getuige te zijn. We willen u ook bidden voor diegenen die er onder het Joodse volk vandaag de dag op uitgaan. Mogen nog velen van hen u als het waarachtige licht leren kennen. Maar ook de mensen om ons heen, in onze straat, onze collega's, onze vrienden, onze familie. Wilt u ons ook helpen om naar hen toe een getuige te zijn. Want alles vragen we u enkel alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen.